Voordat we gaan beginnen, wil ik eigenlijk een kleine test doen even met jullie. Een test waar je gelijk moet antwoorden, dus niet al te lang nadenken, dus gewoon direct reageren en je hand in de lucht als je het eens bent met de stelling. Dus het is allemaal niet heel moeilijk, er zitten ook geen instinkers bij, niet dat je denkt van even nadenken, wat gebeurt er? Maar gewoon even oefenen, kijk of jullie het hebben. Het is zondag vandaag. Oké, de zon schijnt. Oké. De zon scheen. Nou ja, nee. Oké, hier gaan we. Ik vind lachen leuker dan huilen. Oké. Ik vind bruiloften leuker dan begrafenissen. Ik vind het leuker om mijn verjaardag te vieren dan te denken aan de dag dat ik doodga. Ja? Ik vind complimenten leuker dan kritiek. Ja? Oké. Ik zeg liever waarom moeilijk doen als het makkelijk kan. Oké. Nou, jullie zijn allemaal gezakt voor de test van Salomon. Bij deze. En ik weet dat het moeilijk is om te geloven, maar toch is het zo. Want Salomon die gaat ons een aantal zaken leren over het leven die wat dat betreft wel ongebruikelijk zijn. Zaken die we niet zo gauw ergens anders horen. En inzichten die normaal gesproken niemand zo daarover hoort praten. En we gaan vandaag kijken in het zevende hoofdstuk van het boek Prediker. En dan gaan we de eerste 10 versen met elkaar doornemen. En als we dat bestuderen vandaag, dan komen we er ook achter dat daar 8 keer het woordje beter in staat. En daar staat 8 keer dus dat er iets beter is dan iets anders. En de dingen die beter zijn, dat zet onze kijk op het leven wel een beetje ondersteboven. Dus op zijn kop, zo je wil. En als we dat gaan bestuderen, dan snap je ook waarom de antwoorden op de stellingen die je net gaf, het hand opsteken, waarom dat niet oké was, waarom dat fout was. En we gaan een aantal zaken leren die een diepe betekenis hebben. En als we die namelijk echt onder ons laten doordringen. En vandaag is geen kennisoverdracht, dus vandaag is niet iets wat je opschrijft in je boekje, maar wat je optekent in je hart. Dat is de bedoeling van vandaag. En met name als ik kijk naar de afgelopen weken, wat er allemaal is gebeurd in de wereld en wat er gaande is, ver weg en heel dichtbij, dan is de realiteit van de wijsheid die Salomon vanochtend met ons wil delen actueler dan ooit. En als we verder en dieper gaan dan wat zich aan de oppervlakte openbaart, dan kunnen we niet anders concluderen dan, ja, Salomon heeft gelijk. En Salomon gaat ons in deze verse laten zien dat de zaken die wij als slecht of als juist beschadigend beschouwen of als vervelend of als naar, juist die dingen zijn die goed zijn en die ons verder helpen. En wat we vandaag gaan bestuderen zet je denken dus ondersteboven. Dat is de gedachtegang erachter. En soms heeft namelijk tegenslag zo zijn voordelen. Wist je dat? Soms maak je namelijk de beste ontwikkelingen door bij de grootste moeilijkheden in je leven. En in dit gedeelte begeleidt Salomon ons om buiten het geëikte pad te denken. Out of the box, om het zo maar te zeggen. En hoe het leven werkelijk is, namelijk laat hij ons zien en niet zoals wij vaak zouden willen dat het is. Maar hij is daar heel open en heel eerlijk in. En de eerste 4 versen die laten zien dat verdriet beter is dan lachen. Hè, zul je denken? Verdriet beter dan lachen, kan dat waar zijn? Ja. En in het eerste vers laat hij zelfs zien dat het beter is om terug te kijken dan om vooruit te kijken. Kijk maar eens in het eerste vers. Ja, daar is die. Is het een beetje leesbaar? Daar staat Prediker 7, vers 1. Een goede naam is beter dan goede olie en de dag van de dood is beter dan de dag dat iemand geboren wordt. Ja, wacht eens even, zo zeggen. Ja, nou, nu kan ik je al helemaal niet meer volgen. Dit is echt, hoe kan dat nou waar zijn? Ja, hoe kan de dag van je dood nou beter zijn dan de dag van je geboorte? Hoe kan dat nou? Ja, als ik dit lees, dan zegt Salomon dus eigenlijk van dat een begrafenis beter is dan een verjaardag. En wat bedoelt hij hier nou mee? Wat wil jij nou ons vertellen? Nou, en voordat ik antwoord ga geven op die vraag, laat me je eerst vertellen wat over Salomon. Want Salomon is niet, zoals je misschien hieruit vermoedt, een of andere sombere, naargeestige man met een, die het hele leven door een zwartgallige bril bekijkt. Toen hij met deze conclusie op de proppen kwam. Nee, Salomon is degene die ons in datzelfde boek, Prediker, verschillende keren opschrijft dat we van het leven moeten genieten. Dat is ook Salomon. En hij zegt, het leven is tenslotte door God aan ons gegeven om ervan te genieten. Kijk maar, daar. Prediker 3 vers 4, er is een tijd om te huilen en een tijd om te lachen. Een tijd om rouw te bedrijven en een tijd om te huppelen. Prediker 3 vers 13, ja ook dat ieder mens eet en drinkt en het goede geniet van al zijn zwoegen. Dat is een gave van God. Prediker 5 vers 17, zie wat ik gezien heb, een goede zaak die voortreffelijk is. Namelijk te eten en te drinken en het goede te genieten. Bij al zijn zwoegen waarmee hij zwoegt onder de zon tijdens het getal van zijn levensdagen. Die God hem gegeven heeft, want dat is zijn deel. Prediker 9 vers 1. Geniet de gave van God met blijdschap. En Salomon is ook de schrijver van het boek Spreuken. En in dat boek deelt hij onder andere met ons dat je van het leven mag genieten. En dat je vrolijk kan zijn. In Spreuken 15 vers 13. Een vrolijk hart maakt een gezicht blij, maar door harteleed wordt een geest neerslachtig. En Salomon schreef dat, omdat we blij mogen zijn. En Spreuken 15 vers 15, alle dagen van een ellendige zijn slecht, maar een blijmoedig hart is als een voortdurende maaltijd. En Spreuken 17 vers 22, een blij hart bevordert de genezing, maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren. Dus als we de Bijbelgedeelte van vandaag bestuderen, moeten we dit in gedachten houden. Dit is Salomon die zo naar het leven kijkt. En denk dus niet dat Salomon een chagrijnige oude man is met een verzuurde kijk op het leven. Salomon heeft juist een hele gepaste kijk op het leven. Een hele gebalanceerde kijk op het leven. Er is een schrijver die heet Warren Wiersbe. Dat is een hele bekende Amerikaanse schrijver. En die zegt in een van zijn boeken, lachen is in staat om een gebroken hart te helen. Maar droefheid is als een voedzame maaltijd die de innerlijke mens versterkt. En om te begrijpen wat Salomon nou precies bedoelt met dat eerste vers van het zevende hoofdstuk. Met de dag van de dood is beter dan de dag dat iemand geboren wordt, is het belangrijk dat we dat eerste deel daarvan, van het vers, goed begrijpen. En dan gaan we nog even naar terug, want er staat, een goede naam is beter dan goede olie. De dag van de dood is beter dan de dag dat iemand geboren wordt. En vanuit het Nederlandse vertaling begrijpen we dat niet helemaal wat hier gebeurt. Maar als we het vanuit het Hebreeuws gaan bekijken, dan ontdekken we dat Salomon een woordspeling heeft gebruikt. En ik wil er niet al te gedetailleerd bij stilstaan, maar toch even één ding toelichten en met je delen, want dat verklaart het een en ander. Het woord naam wat hier staat, een goede naam, het woord naam in het Hebreeuws is shem. En olie is het Hebreeuwse woord shemen. Dus Salomon zegt hier, een goede shem is beter dan een goede shemen. En hij doet hier dus, dat doet hij om een attentie te krijgen van de lezer. En zoals wij dat ook doen met een woordspeling of met een rijmpje. Dus dat we een woordspeling maken dat dan rijmt en dat we daarmee de attentie krijgen van de mensen. En Salomon zegt hier dus dat het beter is om te sterven dan om geboren te worden. En natuurlijk is het zo dat je natuurlijk eerst geboren moet worden, wil je kunnen sterven. Dat snappen we allemaal. Maar wat hij wil zeggen, dat er twee dagen zijn in het leven van de mens waarop de naam van de mens prominent naar voren komt. De dag dat je je naam ontvangt, dat is de dag dat je geboren wordt. En op het moment dat je naam in het overlijdensbericht, in de krant, verschijnt, dat is de dag dat je, die wijst naar de dag dat je gestorven bent. En wat er tussen die twee dagen gebeurt, tussen de dag dat je je naam gekregen hebt en tot de dag dat je sterft en dat je naam weer verschijnt in het overlijdensbericht, dat bepaalt uiteindelijk of je naam een goede geurende olie is. Oftewel een shemen of een vieze stank. Daar komt het uiteindelijk op neer. Een goede naam is belangrijk. En kijk nou eens welke wijsheid Salomon hier dan aan de dag legt. Als je sterft met een goede naam, dan kun je niks meer eraan doen om die goede naam aan te tasten. Maar op de dag dat je geboren bent, heb je nog een heel leven voor je. En is je leven als het ware een ongeschreven blad met zoveel momenten om nog verkeerde keuzes te kunnen maken. Dus terugkijkend op een goed geleefd leven is beter dan vooruitkijken op een leven wat nog geleefd moet worden, is wat hij zegt. En in dat opzicht heeft hij gelijk. Het is juist te zeggen, aan het eind van een goed leven, dat is beter dan aan het begin van een onbekend leven. En dat alles ligt dus aan ten grondslag bij zijn gedachten om te zeggen, ja, verdriet is dus beter dan lachen. En daarom is het beter om terug te kijken dan om vooruit te kijken. En Salomon gaat dan verder in zijn in de volgende verse en zeggen met ons te leren, dat het beter is om te leren van rouwen dan te leren van feesten. In Prediker 7, vers 2 tot met 4. Het is beter naar een klaaghuis te gaan dan naar een huis te gaan waar een feestmaal gehouden wordt. Dat is immers het einde van ieder mens. En de levenden moeten ter harte nemen. Verdriet is beter dan lachen. Daar heb je het. Want bij een treurig gezicht gaat het goed met het hart. Het hart van de wijze is in een klaaghuis, maar het hart van de dwaze in een huis van blijdschap. Valt het je op hoe vaak hier het gaat over het hart? In elke zin gaat het over het hart. En hij doelt hiermee op ons karakter. Hij wil ook niet dat we ons hoofd hiermee vullen, maar ons hart hiermee vullen. En het gaat erom hoe wij ons als mensen ons hiermee ontwikkelen. En Salomon zegt hier dat we uiteindelijk niet in beslag genomen moeten worden door de dood en morbide moeten zijn over van alles. Maar hij wijst ons erop dat we ons leven heel serieus moeten nemen. En dat we het leven niet zomaar door onze vingers moeten laten glippen. Daar is het te mooi voor, daar is het een te groot goed. Daar is de gave die God gegeven heeft, is daarvoor te groot. En wat hij ons zeker leert is dat we meer leren van tegenspoed dan van voorspoed. Want bij een treurig gezicht gaat het goed met het hart. Weet je, dat wijsheid wordt uiteindelijk gesmeed, om het zo te zeggen, in het vuur van droefenis, van rouwen, van moeilijkheden. Daar ontvang je de wijsheid van God. Maar dwazen, hè, mensen die dwaas zijn, en als ik om me heen kijk in de wereld, dan zie ik zoveel dwazen, want hè, op hun eigen frivole hè, en zorgeloze wijze, leren ze nooit van de ervaringen van het leven. Ze gaan gewoon door, alsof er nooit iets gebeurd is. Maar als wijze mannen en wijze vrouwen tegenspoed meemaken, zaken als ziekte, dood en geweld, zoals we dat helaas de afgelopen weken zoveel hebben gezien hè, in het nieuws, en zij nemen dan de raad van Salomon te harte, dan worden zij beter in plaats van bitter, om het zo te zeggen. Dan ontwikkelen zij zich als mens. En het is een keuze die in het hart genomen wordt, laat Salomon hier zien. En waarom is verdriet dan beter dan lachen? Omdat iemand die zijn problemen weglacht, hè, of bagatelliseert en zegt van, die ziet uiteindelijk de realiteit niet onder ogen. Het leven is niet altijd roze geuren maneschijn. Of niet? Hè, iemand die vooral maar aan het feesten is en zich laat meeslepen door alleen maar wat het leven aan lol te bieden heeft, alle geneugden van het leven, hè, en lichtzinnig met dingen omgaat, ja, die is uiteindelijk alleen maar bezig om de pijn van een leeg leven te doden. Die wil de realiteit niet onder ogen zien. En er valt maar heel weinig te leren uit voorspoed, frivoliteit, festivals en wat al niet meer. En nogmaals, er is niks mis met plezier te hebben. Helemaal niet. God wil ook dat we blij zijn en plezier hebben en genieten van het leven. Maar vanuit het oogpunt van leren, dan leren we de meest waardevolle lessen uit een leven waar tegenspoed ook in voorkomt. En degene die tegenspoed kennen en hebben gekend, die weten dat Salomon ongelijk heeft. De belangrijkste lessen uit je leven, die zijn er op het moment dat het leven zwaar en moeilijk is. Als ik naar mezelf kijk, dan had ik nooit die dingen kunnen begrijpen die God me geleerd had en heeft tot nu toe met alleen maar een aaneengesloten patroon van absolute en tomeloos succes en voorspoed. Als ik dat alleen maar had gekend, dan had God me nooit kunnen vormen zoals ik nu ben. Juist door de moeilijkheden heen, door alle problemen, word je gevormd. En we leren dus niks van de aard van het leven door alleen maar vrolijkheid, succes en feesten. We praten ons aan dat het hebben van geluk het hoogst haalbare zou moeten zijn in dit leven. Dat is wat de wereld ons wil leren. En dat ons, als we dat één keer dat geluk hebben, dat ons leven dan helemaal top is. Maar het hoogste doel van de mens is niet om gelukkig te zijn. Het hoogste doel van de mens is om God te leren kennen. Dat is het allerhoogste doel wat we hebben. En we kunnen onder de indruk zijn van alle kennis die we opdoen, maar meestal is het de pijn die ons verandert. En er is een bekende schrijver, die heet A.W. Tozer, en die zei: God kan een mens pas gebruiken als hij hem pijnlijk geraakt heeft. En de keren dat ik naar een begrafenis ben geweest van mannen en vrouwen die volgeling van Jezus zijn, die Jezus met hun hele hart hebben gediend, dan wordt het duidelijk wat bedoeld wordt dat Salomon zegt dat het beter is op een begrafenis te zijn dan op een feest. Want in het verdriet wat er dan is, is er tevens sprake van dankbaarheid, is er sprake van hoop, van geloof. En is er te midden van die droefheid, is er ook vreugde. En dat is wat Salomon hier bedoelt. Dat is waar Salomon vandaan komt. Dat is de wijsheid waarop hij dat gebaseerd is. En als je straks terugkijkt op een leven waarin je God hebt leren kennen en hebt gediend hebt, dan is het in veel aspecten veel beter dan dat je aan het begin van je leven staat en dat je nog geen idee hebt wat er allemaal staat te gebeuren. En die dag is dus beter als je weet dat je God geëerd hebt en je voor hem hebt ingezet dan die dag waarvan je geen idee hebt waar het leven gaat beginnen en hoe het zal eindigen. En dat is wat Salomon bedoelt. Kijk maar naar de baby's die worden geboren in je familie. Kinderen, kleinkinderen, neefjes, nichtjes. Dan hoop je en bid je dat ze de Heer leren kennen en dat ze Jezus gaan volgen. Maar je weet het niet. Je weet het niet. Je weet niet wat hen gaat beïnvloeden. Je weet niet wat ze gaan meemaken. Welke keuzes ze maken. We bidden voor ze, maar er zijn geen garanties. Ze maken hun eigen keuzes. En dus terugkijken is soms beter dan vooruitkijken. En we leren zeker meer over het leven van rouwen dan van feestvieren. En zoals ik al zei, ons hoogste doel is niet om gelukkig te zijn, maar om God te leren kennen. En wanneer leer je God nou beter kennen? Als je met zaken geconfronteerd wordt die te groot zijn voor jezelf. Dan pas leer je God kennen. We leren God ontdekken wie hij werkelijk is in zware en moeilijke omstandigheden. Dan kan God zich laten zien. Dan ga je ontdekken dat hij zijn armen om je heen slaat. Dat hij van je houdt en dat hij je draagt in die moeilijkheden. En als de omstandigheden dan weer rustiger zijn, zeggen we dan: oh, dat was de ergste tijd van ons leven. Nee, het was wel een uitdagende tijd. Het was niet gemakkelijk. Maar te midden van al die moeilijkheden was God heel dichtbij en heb je hem beter leren kennen. En dan kun je zelfs soms denken, als ik terugdenk aan mijn moeilijkheden, dat ik soms denk: oh, het klinkt heel raar, maar soms zou ik best wel weer in die moeilijkheden willen zitten. Niet om die moeilijkheden, maar om zo dicht bij God te kunnen zijn. Herken je dat? Amen. En soms gebruikt God dus moeilijkheden, de uitdagingen en de tegenslagen om onze aandacht te krijgen. Omdat we zo druk zijn om maar gelukkig te willen worden. We luisteren niet. En nu weet je ook waarom het antwoord op die eerste stelling verkeerd was. Om die reden. Het volgende wat we leren is dat terechtwijzing beter is dan lof. De verzen 5 tot en met 6 uit Prediker 7. Het is beter te luisteren naar bestraffing van een wijze dan dat iemand luistert naar het lied van dwazen. Want als het knetteren van dorens onder de kookpot, zo is het lachen van de dwaas. Ook dat is vluchtig. Als we terecht gewezen worden of gestraft worden, om het zo maar te zeggen, voor iets wat we gedaan hebben, wat is onze eerste neiging? Is om ons er tegen te verzetten. Om het te weigeren en te zeggen: hier joh, hou het lekker bij je. Ik heb daar geen zin in. Maar Salomon geeft hier dus een hele andere draai aan. Als hij ons vertelt dat verstraffing van een wijze veel beter is dan de lof, het prijzen, het lied zoals het hier staat, wat een dwaasje geeft. Hij vergelijkt die lof, dat prijzen van die dwaas, met het knetteren van doorns in een vuur. En dan gebruikt hij hier een beeldspraak die in de tijd dat het geschreven werd, ja, die begreep men heel goed. Als je snel wat wilde opwarmen, dan verzamelde je in de woestijn wat van die doorns, van die doornstruiken. Die gooide je onder het potje, die stak je aan. En de doorns vatten dan heel snel vlam. En die brandden dan snel op en ze knetterden en knalden. En je gebruikte die doorns nooit voor iets wat langer moest koken, wat langer moest branden, voor een lange maaltijd. Daar gebruikte je het niet voor, want daar waren ze alweer op. En dus op dezelfde wijze zegt Salomon dat lof en prijzen van een dwaas slechts tijdelijk is. Met veel lawaai roepen ze, oh je bent geweldig, je bent fantastisch. En maken ze zichzelf kenbaar, maar het heeft totaal geen blijvende waarde. Totaal niet. Maar de terechtwijzing van een wijze daarentegen, oh dat heeft pas vreugde. De bestraffing, de terechtwijzing door een wijze is ook een steeds terugkerend thema in de boeken van Salomon. En ik wil er toch even bij stilstaan, want het ontvangen van een terechtwijzing is iets waar we, en dan kijk ik vooral ook even naar mezelf, heel veel moeite mee hebben. Daar hebben we als mens gewoon heel veel moeilijkheden. Het accepteren van een correctie, het accepteren van kritiek, het accepteren van een instructie om iets beter te doen, dat vinden we moeilijk en dat vinden we niet leuk. En Salomon die hamert erop. Ik ga even door een aantal spreuken met jullie heen. Spreuken 10, vers 17. Het pad ten leven is voor hem die vermaning in acht neemt. Voor wie maar wie bestraffing achter zich laat, doet dwalen. Spreuken 12, vers 1. Wie vermaning lief heeft, heeft kennis lief. Maar wie bestraffing haat, is onverstandig. In het Engels staat er zelfs, is stupid. Ik weet niet of het woord stupid kan vertalen, maar dan ben je gewoon stom. Een dwaas verwerpt de vermaning van zijn vader, maar wie de bestraffing in acht neemt is schrander. Een bestraffing werkt dieper in op een verstandige dan een honderdtal stokslagen op een dwaas. Moet je nagaan dat je gewoon 100 stokslagen krijgt en dat je dan nog niet begrijpt. Dus daarom is een bestraffing werkt dieper in op een verstandige dan 100 stokslagen op een dwaas. Spreuken 25 vers 12. Zoals een gouden oorring en een halssieraad van fijn goud, zo is een wijze vermaner voor een luisterend oor. 27 vers 5. Openlijke bestraffing is beter dan verborgen liefde. En de laatste spreuken, vers 29, vers 15. De stok en bestraffing geven wijsheid, maar een jonge man die aan zichzelf is overgelaten, maakt zijn moeder beschaamd. En Salomon zegt hier, dus raak nou niet in de ban van al die lofuitingen van iemand die in feite helemaal niets om je geeft. Die helemaal niet in jou geïnteresseerd is. Maar wees gericht op de terechtwijzingen van iemand van wie je weet dat hij wijs is. Waarvan je weet dat hij van je houdt. En luister dan goed naar die instructies en feedback die je krijgt. Aan wie leg jij verantwoording af? Is er iemand in je leven aan wie je toestemming hebt gegeven, zodat wat je, die kan zeggen tegen jou, wat je nu aan het doen bent, dat is niet oké. Dat is verkeerd wat je aan het doen bent. En daar moet je iemand toestemming voor geven. Of in ieder geval dat als iemand je aanspreekt en zegt, ja, maar dat is wel iemand die het beste met mij voor heeft. Want Salomon zegt dat als je er later op terugkijkt, dan zul je dankbaar zijn voor de terechtwijzing van iemand die van je houdt. Nou, we hebben dus gezien dat droefheid is beter dan lachen. Dat een terechtwijzing beter is dan lof. En een derde uitspraak in dit gedeelte is de moeilijke weg is beter dan de makkelijke weg. Vers 7 tot en met 9. Voorzeker, onderdrukking zou een wijze waanzinnig maken en geschenken bederven het hart. Het einde van een zaak is beter dan zijn begin, een geduldige geest dan een hoogmoedige geest. Wees niet te snel geërgerd in uw geest, want ergernis rust in de boezem van dwazen. Het woordje geschenken wat hier staat in vers 7, staat eigenlijk letterlijk omkoping doorgeschenken. En omkoping is uiteindelijk niets anders dan de snelle route naar iets wat je wil bereiken. Als ik nou jou dit geef, krijg ik dan dat. Zonder dat je ervoor hoeft te werken of iets voor moet doen. Maar het is de meest slechte route die je kan bewandelen. Het is de meest slechte route die je kan bewandelen. Want zo'n weg doet afbreuk aan je integriteit. Het vernietigt de puurheid van je hart. En Salomon leert ons juist dat het dus beter is om geduldig te zijn dan om hoogmoedig te zijn. En wat bedoelt Salomon hier met het einde van de zaak is beter dan het begin? Hij bedoelt daarmee dat je begin dan met het einde in gedachten. Dus vraag je nou af van, oké, waar leidt dit naartoe? Als ik hiervoor kies, of als ik dit ga doen, wat gebeurt er dan? Wat is het resultaat van die actie? Wat is de uitkomst van deze specifieke daad? God bewaart namelijk altijd het beste voor het laatst, wist je dat? Satan, daarentegen, zet het beste altijd voorop. En daarna gaat het bergafwaarts. Over de wereld op zijn kop gezet. Want is je dat wel eens opgevallen? Dat God dus het beste voor het laatst bewaart. En dat de Satan dus met het beste begint. En dat daarna alleen maar slechter wordt. Laat me een voorbeeld geven. Als je van een goed glas wijn drinkt. En je kan ervan genieten. En je geeft het geeft op dat moment gelukzaligheid. En even een lekkere ontspanning. En je neemt er nog een. En je neemt er nog een. Dan maakt drank meer kapot dan je lief is. Het gaat die kant op. Je kunt een kick krijgen uit een joint, uit een snuifje cocaïne of wat dan ook. Of je denkt van, hé, leuk die porno op internet. Hartstikke gaaf. Maar voor je het weet, vernietigt het je leven. De kicks worden korter, het herstel duurt langer en de verslaving wordt steeds groter. Dat is de Satan. Die brengt het beste naar beneden. Die zegt, dan moet je naar beneden. Maar als het in de handen van de Heer is, dan wordt het alleen maar beter. Kijk maar eens wat een heerlijk vooruitzicht we hebben. Hoe zwaar je leven nu ook is. De moeilijkheden die je misschien nu ervaart. En zegt, Armand, je hebt geen idee wat voor moeilijkheden ik heb. Wat ik wel weet, is dat als je blijft vasthouden aan God, dan heeft Hij een vooruitzicht voor je, wat niks anders is dan een eeuwigheid in rust en vrede met je Schepper. Het samen zijn met Hem. We eindigen met Prediker 10, vers 10. Zeg niet, hoe komt het dat de dagen van vroeger beter waren dan deze? Want niet uit wijsheid zou u dat vragen. Je kent het wel, hè? Vroeger. Vroeger was alles beter. Vroeger. Nou, zegt Salomon, als je nou wijs zou zijn, dan zou je wel beter weten. Dat is wat hij hier zegt. En zo'n uitspraak doe je als je de omstandigheden van vandaag niet accepteert en daarom verlangt maar naar hoe het misschien vroeger was geweest. Maar we hebben toch net ontdekt dat onze relatie met God juist beter wordt als de omstandigheden soms heel moeilijk kunnen zijn. En verlangen naar de tijd dat de omstandigheden makkelijker waren, geeft aan dat je nog niet echt ervaren hebt en meegemaakt dat tegenslagen je juist helpen om God beter te leren kennen. Dus als je wijs zou zijn, dan zou je daar niet naar verlangen. En staat je leven op zijn kop, wordt je leven ondersteboven gehaald, neem dan deze woorden van Paulus te harte als een belofte van God. Romeinen 8, vers 28. En wij weten dat voor hen die God lief hebben, alle dingen meewerken. De goede en de slechte, de makkelijke en de moeilijke omstandigheden. En dat die meewerken ten goede voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. En wat een heerlijk vers om mee af te sluiten. Amen.